Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Bingen.
Welkom beste luisteraars. Wij mogen vandaag met Koken met Hildegard weer te gast zijn in Sint-Laurijns, in de keuken van Sylvia Brunet. En vandaag heeft Sylvia een vaste editie voor ons in petto, als ik het goed heb.
Beste luisteraars van Radio Maria en alle Hildegardvrienden, vandaag koken we weer volgens de heilige Hildegard, maar ik begin altijd met een gebed geschreven door haar. Het komt uit zoeken naar God, weg en doel van de liefde. Geloven wil ik aan u, mijn Heer, de ene in drie personen, u verheerlijken en vereren en u mijn vertrouwen schenken. In eeuwigheid draag ik uw naam in mijn hart. Amen. Vandaag gaan we speldbrood bakken. Dus speld, dat is het basisvoedsel volgens de heilige Hildegard. Speld, dat is licht verteerbaar, voedzaam. Dat is werkelijk een van haar topproducten. Dus als we nu horen over speld in de winkels, dan komt dat eigenlijk door de heilige Hildegard. Dat is op kaart gezet en uitgebreid verteld door dokter Hertzka. Die heeft dat dus ontdekt, is een groot woord, maar hij heeft die geschriften van de heilige Hildegard bestudeerd. En dan heeft hij gezien dat speld daarin voorkomt als een belangrijk voedingselement. En speld is niet hetzelfde als tarwe. Speld is eigenlijk een van de oergranen die vroeger hier gekweekt werden, maar nu opnieuw gekweekt worden. En het is belangrijk als je met speld werkt, dat je de zuivere speld hebt. Dat wil zeggen, een speld die niet vermengd is met tarwe. Er zijn veel mensen die een allergie hebben aan tarwe door de tarwegluten. Je kunt ook allergisch zijn voor speld door de speldgluten, maar dat zal in veel mindere mate voorkomen. En als er allergieën zijn, speld, zelfs of tarwe, is het belangrijk dat je nagaat wat dat de algemeen voedingspatroon is. Dus volgens de Hildegard zijn er dingen dat je niet mag eten of wel mag eten. Er zijn niet veel dingen verboden. Maar als er allergieën zijn, komt dat heel dikwijls voor door een verstoring in de darm en niet direct door de gluten in tarwe en speld. In feite zou je moeten het volledige Hildegard-programma volgen qua voeding. Dus ook de aardbeien niet, prei niet, pruimen niet. Dus dat zijn ook perziken niet. Als je die vier al weglaat, zou het kunnen gebeuren dat je zelfs geen allergie meer hebt aan de tarwe- of speldproducten. Dus dan moet je zelf eventjes nagaan en dus elimineren in je voeding. Nu gaan we over speld. En Hildegard zegt, speld is in feite goed tot in de kern. Dus tarwe mag van haar ook. Tarwe is goed. Maar ze zegt, dan moet je de volle tarwe nemen. Echt de volle tarwekorrel. Bij speld is dat niet nodig. Je mag de volle speldkorrel nemen. Maar je mag ook witte speld gebruiken. Dus de bloem die eigenlijk al meer gezeefd is. Want, zegt ze, speld is goed tot in de kern. En dat is niet hetzelfde van tarwe. Tarwe moet je dus altijd volkoren tarwe eten, als je dat wilt eten. En speld mag in feite in bloem of in pasta. Je mag ook de volle speld nemen, maar ook de witte speld nemen. Vandaag bak ik eerst een speldbrood met gist. Ik leer een heel eenvoudig speldbrood bakken. Brood bakken is eigenlijk ambachtelijk. Je kan daarvoor een bakmachientje gebruiken, maar dat hoeft niet. Ik maak altijd met speldbrood, dus ik maak het deeg klaar en ik bak in een vorm in de oven. Dus dat is eigenlijk echt het ambachtelijke werk. Iedereen kan dat als je dat wil kunnen. Maar je moet daar natuurlijk een kleine inspanning voor leveren. Bij mij in de kookcursus zijn er al heel veel mensen die niets konden van bakken, maar die kunnen allemaal speldbrood bakken. En dat is natuurlijk zeer dankbaar, want je hebt dan een goed product, je gebruikt de goede ingrediënten. Je mag dat ook bij de bakker kopen, maar bij de bakker is dat heel dikwijls ook gemengd met tarwe. Of er zitten nog andere voedingsstoffen in die misschien niet nodig zijn of misschien zelfs schadelijk zijn. Dus ik zeg altijd, het is belangrijk als je wil weten, als je een goede bakker hebt, rijd eens langs op het moment dat eigenlijk de vuilniswagen langskomt. Dat lijkt misschien eigenaardig, maar als er dus papier en karton opgehaald wordt en je rijdt voorbij de bakkers en je ziet dat er daar veel zakken liggen van meel, lege zakken van meel, dat is een goed teken. Als je ziet dat er alleen maar kartonnen dozen liggen opgestapeld, dat is een teken dat er alleen gewerkt wordt met diepvriesproducten die dan afgebakken worden. Ik zeg niet dat die daar gaat ziek van worden of gaan doodgaan ervan, nee, maar het is zonde van het geld. Die geeft eindelijk geld voor een product dat niet voldoet soms aan de kwaliteit. Nu is het zelf bakken. Ik neem een blokje gist, ik zal dus zeggen wat je eigenlijk mag klaarzetten. Dat is een 700 gram witte speldbloem, een 350 milliliter lauw water, en dan kun je werken met een 20 gram gist of zelfs met een beetje meer. Het blokje gist is een 42 gram gist en 10 gram steenzout. De Hildhardraad steenzout, dat komt uit de zoutmijnen van Polen. Dat is dus geen zeezout, het is steenzout. Je mag dus het blokje nemen, 42 gram neem ik normaal. En ik verkruimel dat in mijn kom. Dus de gist wordt verkruimeld in de kom. En ik werk met verse gist. Je kan ook werken met gedroogde gist, maar gedroogde gist heeft volgens mij een andere smaak. Dat geeft een andere smaak aan het brood dan verse gist. Als je nu werkt met een bakmachine, een oven, zo'n oventje dat alles automatisch gaat, dan moet je wel nauwkeurig de recepten volgen die zij aangeven. Want anders kun je problemen hebben dat dat aan je toestel blijft plakken, maar ik werk dus niet op die manier. En ik geef nu gewoon de gram en milliliter van water en gist enzovoort, maar in feite werk ik nooit zo. Hildehard werkt eigenlijk ook niet zo. Zij spreekt over de verhoudingen. Je neemt meer dit of je neemt meer dat. In haar kruidencombinaties is dat ook altijd zo. Als je grammen ziet bijstaan, is dat omdat de dokters of dat ik er grammen bij gezet hebben, omdat wij gewoon zijn van, als we een recept maken, dan moeten wij dat hebben met gram. Er moet staan zoveel gram en dan zijn wij op weg. Maar ik leer de mensen ook altijd een beetje intuïtief bakken. Dat wil zeggen dat je echt betrokken bent bij het bakproces en dat je niet gewoon klakkeloos iets overneemt. Het is dus altijd een kwestie van te kijken, waar ben ik nu mee bezig? Dus ik heb nu gewoon de gist is helemaal verbrokkeld in de kom en daar zal ik nu dus dat water bijvoegen. Dat zijn zo 2 kopjes lauw water mag daarbij. Dus ik ga dat er nu bij doen. Dus ik heb water gewarmd. Dat water is nog een beetje te warm, dus zal ik dat wat koud water bij doen. En hoe is dat dan? Als je daar kan je vinger in steken en je voelt dat dat lauw is, bij mij is dat nu lauw, dan zal ik dat daarbij voegen. Ik voeg dat nu bij de gist. En nu zal ik dat gewoon met een vork openroeren. En dus die 700 gram, dat is een aanknooppunt voor mij. Dat is gewoon een aanknooppunt. Wat doe ik nu? Ik zeg dat ook altijd tegen de leerlingen. Dan heb ik dus mijn witte bloem staan van speld en ik zal het met een lepel dus daar nu geleidelijk aan toevoegen. Dat wil zeggen, ik zal dat nog niet onmiddellijk openroeren. Ik ga die bloem gewoon op dat watergistmengsel leggen. Dat is misschien eigenaardig. Dat je zegt, kan dat nu? Ja, dat kan. Die bloem zinkt daar niet direct in. Hè. Dus je hebt je watergistmengsel en ik leg daar gewoon een laagje speldbloem op. Hè. Dus een redelijke laag. Ik heb al een paar lepels genomen, dus ik heb dat nu voor het moment niet afgewogen. Ik ben natuurlijk ook gewoon van te bakken en hoe meer dat je dat doet, hoe meer dat je ook ziet wat je kan doen en hoe dat gaat met je deeg. En wat zal ik nu doen? Gist en zout, dat zijn 2 vijanden. Hè? Dus je mag je zout nooit rechtstreeks op je gist doen. Hè? Dat mag niet. Hè? Dus wat ga ik nu doen? Ik ga 2 koffielepeltjes steenzout nemen en ik leg dat gewoon op die laag bloem. Kijk, dat ligt erop. En wat ga ik nu verder doen? Ik zal die gist nog bedekken met nog een paar lepels bloem. Hetgeen dat ik er nu op doe, is eigenlijk nog veel te weinig, hè, want dat zal nog een heel slap mengsel zijn. Nu neem ik een vork en ik zal het allemaal mengen. Zowel dus gist, water, zout en bloem. Dat zijn eigenlijk de vier ingrediënten. Dus ik meng dat. En ik zie natuurlijk dat dat heel slap is. Hè. Dat is heel slap mengsel. Dus dat wil zeggen, we gaan voort bloem toevoegen. In feite, mijn recepten zijn altijd zeer, zeer eenvoudig, hoor. Zelfs voor mensen die niet echt goed kunnen bakken of koken, die hebben daar toch resultaat mee, omdat de ingrediënten zijn van heel goede kwaliteit, maar de werkwijze is eenvoudig. En ik doe dat ook altijd, want als dat allemaal te ingewikkeld is en te moeilijk, dan doe je dat niet, hè. Dan ga je één keer een speldbrood bakken en daarna ben je dat beu of is dat te veel werk. Eigenlijk is het ook altijd aangenaam dat je dat broodbakmachientje niet moet gebruiken, maar dat je werkelijk leert zelf dus zien hoe dat je uitkomt met je deeg. Ik heb nu weer drie grote lepels speld bijgevoegd en ik roer dat weer om. Dus dat is niet te moeilijk. Iedereen kan dat, zelfs kinderen kunnen dat. Dus dat is vrij gemakkelijk. Zo, ik ga dat nu eerst doen. En ik doe voort, nog altijd een beetje bloem bij. Dus dat begint steviger te worden. Dat begint steviger te worden. En ik laat dan nu misschien eventjes gerust die kom met die bloem. Want straks zal dat al mogen gekneed worden. Maar daarvoor moet het echt nog wel iets steviger zijn. Dus ik doe voort. Maar tussenin zal ik nog iets anders doen. Ik heb een bakvorm van 24 op 9 ongeveer. En ik zal die nu eerst inboteren, dus zodanig dat dus dat brood daar niet blijft aankleven. En ik raad u ook aan voor geen anti-kleefbakvormen te gebruiken. Normaal zitten daar schadelijke stoffen in. Bij sommige merken nu ook niet meer. Maar als dat anti-kleef is, kan dat eigenlijk geen kwaad, zolang dat de bakvorm geen stukjes af zijn. Maar van het moment dat de bakvorm een klein beetje geschonden is, kunnen die schadelijke stoffen vrijkomen. Dus ik heb een andere bakvorm, maar niet anti-kleef. Dus ik doe daar boter in, dat wil zeggen zo, of misschien een 20 gram. Hè, dus. En ik zal dan nu gewoon met mijn hand die gewassen zijn, open wrijven. Dus intussen staat mijn deeg hier nog te wachten, maar dat geeft niet. Ik heb de boter erin gedaan en de boter komt uit de koelkast, dus ik zal die eventjes laten staan, zodanig dat die wat zachter wordt en dan kan ik daar heel de bakvorm mee inwrijven en zal ik ook een beetje bloem opdoen. Dus dat is boter en bloem, zodanig dat je brood niet blijft plakken aan de bakvorm. Nu doe ik verder. Ja, zeg maar.
Ja, en de boter, dat is ook echt een melkerijboter, hè?
Dat is echt de melkerijboter. Dus ik gebruik natuurlijk niets van margarine of zo. Meestal is dat tamelijk bewerkt in de fabriek, margarine. En er zitten er ook van allerlei stoffen in. Dus margarine gebruik ik niet. Hè. Dus ook niet dat ik zoveel boter gebruik. Maar dat is nu echt wel met boter. En gaat in gevreven worden met boter. Dus ik doe hier voort met mijn deeg. En ik zorg dat die bloem helemaal goed opgenomen wordt. Dus door heel het deeg eigenlijk zelf. Hè. Je moet natuurlijk zorgen dat je daar niet te veel klonters of zo hebt. Dus dat je de bloem goed laat opnemen. Dat komt hier al maar beter en beter. Dat wil zeggen, ik neem weer lepels met bloem en ik voeg dat weer toe. Dat is misschien voor sommige mensen een eigenaardige manier van doen. Maar voor de meeste mensen lukt dat wel. Hè. Zeker als je naar de cursus komt en je ziet dat. Dat is een zeer gemakkelijke manier van werken. Nu is er al redelijk wat bloem bij. Nu moet ik wel stoppen met bloem bij te voegen. Want dat zal nu mogen gekneed worden. Hoe kun je kneden? Je kunt kneden met de hand. Dat zal ik nu niet doen. Ik zal met de kneedhaken kneden. Maar de volgende keer als ik zuurdesembrood bak, zal ik wel een keer kneden met de hand. Dus je hebt de twee mogelijkheden. Hè. Je kunt kneden met de kneedhaken, die staan al klaar. En je kunt kneden met de hand. Dus ik ben bezig met die bloem daar allemaal heel goed in te mengen. En ik voel dat ik al zo een stevig, het wordt steviger, hè? Maar als ik daar zal in gaan met de kneedhaken, zal dat weer wat losser worden en zal dat goed gemengd worden. Dus nu doe ik geen bloem meer bij. Het is dus ook niet omdat je 700 gram hebt bijvoorbeeld, ik moet dat altijd ook zeggen aan mijn leerlingen, het is niet dat die 700 gram daar dan per se in moet, hè? Dat hoeft niet. Als je voelt, het is genoeg, maar zou je nu voelen, ik moet precies toch een klein beetje meer bloem hebben, dan doe je er nog meer bij. Dus intussen zal ik een keer kneden met de kneedhaken.
En voelen, allee, dat wil zeggen, als het echt zo'n kneedbare bol
ja,
begint te worden.
Nu is dat zeker nog niet. Hè. Dat is nog gewoon maar de bloem in het water, dus het is absoluut geen deegbal. Maar nu zal ik daar een keer met de kneedhaken ingaan en dat zal al meer een vorm nemen, dat zal meer de deegbol worden. Ik zal er eventjes in gaan met de kneedhaken, hè. Dat zal je horen. Dus niet op een te hoge snelheid zetten, hè, want anders gaat de bloem in het rond vliegen. Dus te zien wat je hebt, ik heb een kleine machine met kneedhaken. Je kunt dat dus ook met de grotere machine, waar dat je dus de kom onder de machine zet, hè, en dan de kneedhaken laat werken. Dus nu zal ik eventjes rondgaan in die kom. En ik laat die kneedhaken dat dus helemaal inwerken. En ik zie dat er al voldoende al heel veel bloem in is, dus dat al bijna genoeg zal zijn. Ik zal daar niet veel bloem meer moeten bij doen. Dus nu draai ik daarin rond en ik zorg dat ik in mijn kom al die bloem opneem. Hè. Dus ik laat die deegbal ronddraaien in die kom, zodanig dat die bloem allemaal opgenomen wordt. Voilà. Dat zal ik eventjes stoppen. Ik zal dat stopzetten hier. En intussen is die boter al zachter geworden in mijn vorm. Dus ik zal die vorm helemaal goed invrijven met boter. Dat is eigenlijk allemaal aangenaam werk, hè. Dus als je toch graag zo een beetje handarbeid doet, hè. Sommige mensen doen dat niet graag, willen dat allemaal per se in die machine steken, maar het geeft veel meer voldoening als je dat zelf kan, hè. Dat is echt en ook al jonge mensen kunnen dat ook, hoor, want het is niet per se dat je zegt, moet hier gepensioneerd zijn en heel veel tijd hebben daarvoor, dat is niet waar. Het is altijd een kwestie van dat in het begin toch een beetje door te zetten en te willen leren en regelmatig bakken. Want als je natuurlijk zegt, ik zal maar één keer in de 14 dagen bakken, goh, dan, dat is te weinig. Je zou bijna moeten om de andere dag bakken. Dus de vriendin van mijn petekind, die is 24 jaar, dus ze is jong, ze heeft een fulltime job. En zij bakt heel veel brood en ook taarten. Dus het is niet iets dat je zegt, ik moet heel veel tijd hebben daarvoor. Kijk, dat is al ingevet. En wat zie ik nu? Ik heb eigenlijk een beetje boter over, een beetje boter te veel. Dat doe ik gewoon bij het deeg, hè. Dus dat zet ik gewoon bij het deeg. Eventjes de handen schoonmaken, want nu zal ik daar ook bloem in doen, in die vorm. Dus ik zal nu lichtjes bloemen, hè. Dus ik neem een halve, en nu mag je natuurlijk niet te veel bloem nemen. Neem nu een halve lepel of een lepel, of misschien een beetje meer. Dus het moet helemaal bedekt zijn en je legt die bloem op de bodem. Je doet dat op de bodem en dan neem je die vorm in je hand en je slaat daarop, je draait daar rond. Je draait daar rond zodanig dat ook de zijkanten ook helemaal met bloem zijn. Hè. Natuurlijk, als je veel met bloem werkt, is ook wel een beetje bloem op je tafel of aan je schort, maar dat is eigenlijk allemaal niet erg. Hè. Dus ik draai dat helemaal rond, zorg dat alles zeer, zeer goed bebloemd is. En nu heb ik natuurlijk nog bloem over in die vorm. En die bloem die over is, die zal ik gewoon op het deeg doen. Hè. Dus moet daar toch nog wat deeg, wat bloem bij. Dus ik klop dat daaruit. Je moet zorgen dat je laag met bloem in je vorm natuurlijk niet te dik is. Hè. Dat mag alleen maar gebloemd zijn. Dat is niet een kwestie dat er daar een dikke laag moet in liggen. Hè. En nu zal ik die bloem en die boter nog eventjes doorkneden. En dat komt helemaal goed. En nu stop ik daarmee met dat kneden met die kneedhaken. Dus ik haal die kneedhaken daaruit. Want nu krijg ik inderdaad al een mooie deegbol. Nog niet helemaal, maar het komt eraan. Wat doe ik nu verder? Dus mijn vorm is hier klaar, is gebloemd. Ik heb nu in mijn kom ook min of meer een deegbal. En nu zal ik dat toch eventjes met mijn handen inwerken, zodanig dat ik een voeling heb hoe het deeg aanvoelt. En hoe moet het deeg aanvoelen? Het deeg mag niet hard en droog zijn. Het mag ook niet te slap zijn. Dus het mag eigenlijk niet echt aan je handen blijven kleven. Dus ik kneed nu eventjes gewoon met mijn rechterhand. Ik hou met mijn linkerhand de kom vast. Hè. En ik ga daar gewoon door met mijn hand, zo heel lichtjes. Je moet eigenlijk een lichte toets hebben. Hè. Dus niet zwaar, het hoeft niet. Sommige mensen denken zo dat het deeg precies like een vijand is. Hè. Dat ze dat moeten kapot doen en daar echt mee werken. Nee, dat is niet waar. Je mag heel lichtjes gaan. En dan voel je, als je veel bakt, hè, misschien niet van de eerste keer, maar als je dat veel bakt, dan voel je dat er een soepelheid in het deeg is. Dat is het enige hoe dat ik dat kan uitleggen. Het deeg moet soepel zijn. En nu voor het moment voel ik dat dat deeg wel heel soepel is en dat dat niet echt plakt aan mijn vingers. Mijn vingers, mijn handen zijn proper. En dat zal ik nu nog toch een heel klein beetje, heel lichtjes inbloemen zo, en dan in de vorm leggen. Dus nu neem ik echt heel weinig bloem, hoor. Zo het topje van de lepel, toch nog een keer goed inbloemen, dus dat dat echt wel met bloem is, dus dat zeker niet plakt. Hè. Dus nog een beetje de bloem uit de kom, zo. En nu heb ik het deeg in mijn hand en ik voel dat het deeg kan goed bewerkt worden. Dus heel, heel soepel. En dat is het ook in feite. Dat kan eigenlijk al. Kijk, ik kan dat ook een beetje openrekken. Ik zal dat ook openrekken, want ik zal dat in mijn rechthoekige vorm. Je mag ook een ronde vorm nemen. Ik zal dat dus in mijn rechthoekige vorm leggen. Kijk, ik leg dat daarin. Dat deeg ligt daar schoon in te rusten. Ik ga daar nog een keer in met mijn vingers. Ik druk dat zo plat, een beetje plat, hè, maar niet helemaal plat. Hè. Dus het is altijd een kwestie van met een beetje gevoel te werken daaraan. En dan is dat eigenlijk echt aangenaam. En hoe meer dat je dat doet, hoe gemakkelijker dat wordt. Hè. Ik bak om de andere dag en ik heb daar eigenlijk helemaal geen last van. Of zeggen, oh, moet ik nu bakken? Ik doe dat graag. En meestal doe ik dat 's avonds zo rond 8 uur. Dan bak ik dat en dan haal ik dat natuurlijk als dat gebakken is uit de vorm, hè, op een rooster. En 's morgens heb je dan vers gebakken speldbrood en je huis ruikt daar ook naar. Wat ga ik nu doen? Normaal, je mag nog 2 methoden, hoor. Ik heb dan nu 1 keer dus die bol gemaakt, maar in feite zou je ook kunnen, als je dat graag hebt en meer tijd wil besteden, dat laten rijzen in je kom. Laat goed die deeg rijzen. En dan druk je dat weer plat en doe je weer bloem bij en kneed je weer. Dus sommige mensen hebben graag dat dat 2 keer gerezen is en dan enzovoort. Maar ik vind, volgens mij lukt dat zeer goed zo. Dus ik heb dat nu al in de vorm gedaan. In feite met 1. En het is nog niet echt gerezen. Hè. Dus de deegbol ligt in de vorm, maar die is niet gerezen. En ik steek dat dan gewoon in mijn oven. En ik zal dat daarin laten rijzen. En als dat gerezen is, als ik zie dat de deeg eigenlijk de rand bereikt heeft. Maar nu, laat ons zeggen, dat deeg vult nu voor 2/3 de vorm. Maar als het deeg zal gerezen zijn, zonder dat ik warmte geef in de oven, hè, dus geen warmte geven, mag dat ook op je keukentafel zetten, onder een handdoek of zo. Maar dat is dus voor 2/3 vol. En als dat gerezen is tot aan de rand, dan zal ik dat laten bakken. Hè. Dan zal ik dat op misschien 1/2 uur of 40 minuten, moet dat wel in de gaten houden, bakken op 200 graden. Dus zowel warmte boven als onder in je oven en dat min of meer je vorm in het midden zetten. En dan, als dat gebakken is, dan kun je dat onmiddellijk ontvormen. Hè. Dus niet in de vorm laten, ontvormen op je rooster. En dan laten afkoelen. Je mag dat wel enkele uren laten afkoelen. Want als je te vlug gaat snijden in je brood, ga je brood kapot trekken. Hè. Dus het ideaal is eigenlijk heel de nacht. Voor mij is dat ideaal. Je mag dat anders doen ook. Hè. Heel de nacht laten afkoelen. En 's morgens kun je dan prima, prima in dat brood snijden. Hè. Dus ik doe dat nu zo. Ik zet gewoon die vorm in mijn oven. En ik doe daar nog niks meer. Ik zet dat in het midden. En dat zal nu mooi zelf rijzen. Hè. Dus moet daar niks mee gebeuren. Dus dat is eigenlijk echt een zeer gemakkelijke manier van brood bakken. Je kan natuurlijk van alles doen. Hè. Je kan koekenbrood bakken, je kan zuurdesem, je kan daar nootjes bij doen. Maar alles wat je er zal bij doen, zelfs eieren en boter enzovoort, zal maken dat dat veel minder gemakkelijk rijst. Dat zal niet gemakkelijk rijzen. Hetgeen ik nu geef, is eigenlijk een soort basisrecept. Dat iedereen kan dat eigenlijk maken. Het is niet moeilijk. Je hebt juist je ingrediënten nodig, je bloem. Als je gaat werken met donkere bloem, met een donkere spelbloem, dan ga je ook zien dat rijst minder gemakkelijk. Dus bloem, water, gist en zout. Dat zijn de vier elementen voor het brood te maken.
Een vraag die bij de luisteraars al is gekomen, naar aanleiding van de eerste uitzending, omdat spelt zo belangrijk is bij Hildegard, was: hoe vind je goede spelt eigenlijk?
Goede spelt is eigenlijk in de speltboutique in Berchem. Als je dat opzoekt, dan ga je dat vinden bij Stefan. Die heeft alles in huis eigenlijk van Hildegard. Die is daarin gespecialiseerd. Je kan natuurlijk kijken naar Porsche Oostenrijk of Geisingen Duitsland enzovoort. Maar dan moet je ook al grotere hoeveelheden in doen. En eigenlijk is het gemakkelijkste, denk ik, voor iedereen dat je daar je inkopen doet. Natuurlijk, het is te zien hoe ver, wij zitten daar ook al een eindje van weg. Als je daar gaat, zorg dan dat je weet wat je allemaal nodig hebt, dat je dat in één keer kan indoen. Dan kun je toch altijd gemakkelijk, als je voldoende indoet voor 3 maanden, 3 à 4 maanden, kun je dan toch alles in huis hebben. En het is ook altijd goed dat je het in huis hebt en dat je een beetje in grotere hoeveelheden koopt. Zeker de spelt, dan is het altijd toch goedkoper dan dat je kleine pakjes gaat kopen van 1,5 kilo, waar je al niet veel mee bent. Hè. Als je dus regelmatig wil bakken, moet je echt toch wel wat in huis hebben. Ik heb meestal zakken ook van 25 kilo in huis, maar natuurlijk, ja, ik bak veel. Met de schraper ga ik intussen dat deeg van de kom doen, want dat is gemakkelijkst als dat nog wat nat en wat vers is, is dat beter, want als je dat laat drogen, gaat dat er moeilijker af. Dus ik doe dat daar gewoon, dat is eigenlijk ook zo'n ritueel nadien, dat ik dat al wat losschraap, dat is gemakkelijker dan, dat droog mag daar eerst uit voordat je dat dan afwast. Hè. Dus dat is al gedaan. Intussen zal ik ook zeggen dat ik dus heel binnenkort de cursus heb, de vastencursus, ieder jaar heb ik dat. En dat is natuurlijk ook op gebaseerd het vasten in de katholieke kerk. Brood, spelbrood, de heilige Hildegard. Bij haar werd er regelmatig gevast, maar ze zegt ook altijd matigheid in het vasten, niet overdrijven. En wat gebeurde er bij haar in het klooster? Normaal in die tijd aten zij niet die 3 maaltijden zoals wij gewoon zijn. Zij aten, ze stonden op en er was eerst gebed en zo, maar dan aten zij meestal midden in de voormiddag. En dan nog een keer midden in de namiddag. Dus zij hadden eigenlijk niet die 3 maaltijden. En dat was dan ook wel gebaseerd op brood. En dan ook op een soort speldpap of zo'n granenpap. Dat was een voeding. Vlees was toegelaten, maar weinig. In de vasten niet. Dus de heilige Hildegard zegt ook, als je opstaat, is het niet nodig van direct te eten. Dus bij ons wordt dat gezegd, moet opstaan, moet direct eten, het ontbijt is belangrijk. En bij sommige mensen gaat dat niet. Hè. Dus mensen staan op en kunnen niet eten. Anderen kunnen direct eten. En hoe komt dat? Ze zegt, voordat je eet, 's morgens moet eigenlijk de slaap uit je lichaam weg zijn. Als je voelt, of als je kinderen hebt die eigenlijk opstaan en nog moe zijn, de slaap zit nog in hun lichaam, dan mag je ze niet verplichten van direct te eten. Ofwel is er een oplossing dat je vroeger opstaat natuurlijk, hè, dat je niet blijft liggen tot de laatste minuut en dan alles vlug nog moet eten en naar je werk of naar school. Ofwel sta je vroeger op, zodanig dat je de tijd hebt om te ontwaken en de slaap helemaal uit je lichaam is, dan zegt ze, mag je eten. Dus dat is eigenlijk de regel bij haar. En ik denk dat dat een zeer, zeer gezonde regel is. Want als je nog slaperig bent, moet dan eten. Die maag is nog niet klaar voor de werking. En dan heb je miserie met kinderen die niet willen eten 's morgens of die niet kunnen eten 's morgens. Dus de kwestie is van als ze naar school moeten, vroeg genoeg uit hun bed, dat ze toch nog hun ontbijt kunnen hebben. En de vastencursus, die gaat dus dit jaar door, 15 maart 2025, de zaterdagnamiddag van 2 tot 5 uur bij mij thuis. Ik zal u mijn telefoonnummer geven, dan kun je bellen, dan kun je inschrijven en de bijdrage is vrij. Het is 0485 148 135. Als je dat nummer vormt, dan kom je eigenlijk direct bij mij terecht. En ik heb ook een boek geschreven over vasten met de Heilige Hildegard. Het is geen dik boek, maar het is een mooi boek waarvan alles in staat. Onder andere de recepten van het brood. Dat is zo belangrijk natuurlijk voor het vasten. Zeker voor katholieken, dan gaan we vasten. Het brood is een essentieel onderdeel. Dus brood, de broodrecepten staan erin. Hetgeen dat ik nu aan het maken ben, staat er ook in. Zuurdesem. Dus, en ik heb verschillende dingen. Dit is natuurlijk niet alleen over eten. Dus ik zal eventjes doorlopen. En het boek kost 10 euro. Dus dan moet je dat maar eventueel bestellen bij mij. Dus ik heb briefwisseling erin gezet van de Heilige Hildegard. Ook hoe dat er gevast wordt volgens de katholieke kerk. De Bijbel. Het vasten komt in de Bijbel voor. Dus dat staat er ook in vermeld. Een van de titels is onder andere een van de spreuken: beter een stuk droog brood met vrede erbij dan een huis vol feestmaaltijden en tweedracht. Het gebed komt daarin voor. Dan heb ik de echte recepten van speldbrood met gist en met zuurdesem. Dan wordt er ook gesproken over zuiver water. En dan de struikelblokken natuurlijk bij het vasten. Bij de mensen is dat niet zo gemakkelijk. Wat is vasten? Vasten kan met brood, dat is altijd de beperking ook van de porties, daarover gaat het ook. Dus ik zet erbij een hoofdstuk struikelblokken en redmiddelen, dus ook redmiddelen volgens de Heilige Hildegard. Dan wat doen we met suiker, wat doen we met zout. Suiker is goed voor de hersenen, zegt Hildegard, dus niet volledig uitsluiten. Wat doen we met vet? En in het hoofdstuk vet bespreek ik onder andere ook de soorten olie. Walnotenolie, amandelolie en dus hetgeen dat zij daarover zegt. En dan ook wat belangrijk is, is niet alleen brood en wat je eet, maar vooral ook de hoeveelheid. De hoeveelheid is van belang. Alles wat dat in de vastenkeuken te pas komt, dat staat er allemaal in. En dan ook nog de verzorging van je huid en je haren. Dus Hildegard heeft heel veel goede tips voor gezonde haren, voor sterke tanden. Ik heb dat er allemaal bij gezet. Gave huid en dan uiteindelijk het plan, hoe gaan we dat aanvatten. Dus we zijn al goed begonnen met het speldbrood klaar te maken. En dan het laatste is een visioen van haar, dat vond ik heel mooi. En dat zijn woorden van liefde bij de bron. Daar sluit ik dan het boek mee af. En als je dat hebt, heb je eigenlijk alles in de notendop wat je nodig hebt om te kunnen vasten. Maar natuurlijk is er dan nog... ja, de wilskracht en het willen doen. Hè. En ik heb daar een uitnodiging van gemaakt ook voor het boek. En ik zal het u een keer voorlezen. Dus dan besluiten we dat eerste stuk van de kookcursus. Daarna maak ik nog soep. Dus ik zal een keer voorlezen voor u wat ik geschreven heb als uitnodiging. Beste Hildegard vrienden, de Heilige Hildegard beschouwt vasten als het middel bij uitstek om heilig te leven en bevrijd te worden van je ondeugden. Vasten met de Heilige Hildegard heb ik geschreven, opdat het een instrument zou mogen zijn voor degenen die ook willen leren vasten en volhouden. Het is volledig gebaseerd op de geschriften van de Heilige Hildegard. Het bevat tal van geestelijke raadgevingen, maar ook tips in verband met de werking van kruiden en de goede eigenschappen van speld. Net daarom heb ik er enkele recepten van speldbrood in uitgelegd. Speldbrood blijft de basis ook tijdens het vasten. En dan voor de vastencursus zelf, dat is altijd, bestaat uit verschillende delen. Ik geef altijd eerst een voordracht, het ook geestelijk aspect van het vasten, volgens de Heilige Hildegard. Dan maak ik ook wel, of toon ik hoe je bepaalde receptuur van haar kan klaarmaken. Misschien met de gekende kruiden. Dit jaar zal ik ook eens wat minder gekende kruiden nemen. Dus we kennen de Bertram, de Galgant, maar er zijn ook nog veel andere dingen bij haar. Ook de werking van diamant, dat zal ik dan uitleggen. En dan hebben wij natuurlijk altijd onze sterkhouder. Dat wil zeggen dat wij samen naar de kapel gaan en bidden. Dat is onze band met onze cursisten, de kapel. En als we dan terugkomen, dan heb ik een lichte maaltijd klaargemaakt. In de kooklessen moeten jullie dat zelf maken, maar als het vasten is, omdat ik accent leg op het geestelijk werk en het geestelijk leven van de Heilige Hildegard, heb ik die maaltijd zelf klaargemaakt. Dus ik zal u dan een lichte vastenmaaltijd aanbieden. Het is geen vrijdag, het is dus een zaterdag. Dat wil zeggen, het is niet brood alleen dat je zal krijgen, het is echt een maaltijd. En dat is hetgene... dat zit daarin besloten. En dan heb je natuurlijk het voordeel dat je met mij daar samen kan werken in mijn lokaal, in mijn Hildegard lokaal die helemaal daarvoor ingericht is. En dan kun je ook vragen stellen en heel praktisch, dan kan ik u praktisch raad geven. Wat ik niet doe, ik ben geen dokter, hè, dus ik geef eigenlijk geen medische raad. Ik leg wel uit wat de Heilige Hildegard schrijft en wat we kunnen koken. Maar als er dus medische problemen zijn, moet ik dat altijd zeggen, ook tegen de mensen. Je kunt lezen wat Hildegard zegt, maar je hebt natuurlijk altijd je dokter nodig. Hè. Dus ik ben hier niet in een soort vervanging van dokter, of dan we zeggen, nee, dat moet je doen. Het is altijd heel belangrijk, ook zelfs als je iets wil nemen van haar, dat je tenminste weet wat er met u gaande is. En dan kies je zelf uw dokter. Veel dokters staan daar ook voor open. Sommige dokters kennen dat nog niet goed. Dus dat is altijd de basis met uw probleem of uw medisch probleem naar de dokter. En dan kun je zelf zien wat de dokter daarvan zegt en wat er eventueel nog kan aangepast worden. Dat is besluit van het eerste deel.
Ja, nog voor we er even muzikaal tussenuit gaan. Een andere vraag die ook van luisteraars kwam. Kunnen ze zich aanmelden voor een cursus bij u? En dat mogen ze dan ook gewoon doen door u te bellen?
Ze mogen me gewoon bellen, liefst voor 7 maart, dat ik zo weet hoeveel mensen ik heb. Mag nu. Dus dat is goed als je voor 7 maart kan inschrijven. Is dat ideaal voor mij? Dan heb ik mijn hoeveelheid, weet ik wat ik kan klaarmaken. Of ik krijg ook altijd een helemaal uitgewerkte brochure. Dus alles wat ik dan zeg van recepten of geestelijk, dat krijg je allemaal getypt mee. Dat is, dus je krijgt dat ook. Hè. Dus ja, dat mogen ze inschrijven.
Misschien dat u nog even het nummer eens kan herhalen voor de luisteraars.
Ja, ik zal het nog een keer herhalen. Het is 0485 148 135.
Welkom terug, beste luisteraars. Sylvia, intussen is het deeg gerezen tot aan de rand. Het duurt eigenlijk niet zo lang, hè? Een kwartiertje ongeveer.
Ja, een kwartier.
En dan moet de oven aangezet worden.
En dan de oven aanzetten. Dus zo, dat hangt ook af van de temperatuur in uw huis. Bij mij is dat hier altijd redelijk warm. Dus dat wil zeggen, het rijst gemakkelijk als ik het in de oven zet. Het brood rijst tot aan de rand. Maar die oven is dus niet voorverwarmd. Hè. Als je gaat bakken, dan zet ik gewoon de oven aan. Wat gebeurt er dan? Dan komt er nog een hele lichte warmte. Dus die oven, als je zegt 200 graden, die oven heeft niet onmiddellijk bij mij die temperatuur van 200 graden. Dus wat gebeurt er? Het brood of deeg is gerezen tot aan de rand. En doordat er een lichte warmte komt, gaat dat deeg nog meer rijzen. Dat gaat nog meer naar boven gaan. Maar als je die oven zou voorverwarmd hebben, dan zal die oven, bijvoorbeeld op 200 graden, onmiddellijk beginnen bakken. En dan zou dat brood niet meer de tijd hebben om eigenlijk nog een keer te rijzen. Dus wat doe ik in plaats van te zeggen, ik ga dat hier twee keer laten rijzen in mijn kom. Ik maak eigenlijk gebruik eigenlijk van de tijd en van de oven en van het deeg zelf. Dus ik doe het in de vorm. Ik laat het rijzen tot aan de rand. En dan zet ik de oven aan. Dan komt er natuurlijk een lichte warmte. Want die oven heeft zijn tijd nodig voor 200 graden. En door die lichte warmte eigenlijk rijst dat brood verder. Dus je hebt eigenlijk een soort tweede rijzing. Maar automatisch, zonder dat ik daar iets moet voor doen. En dan natuurlijk, op een bepaald moment heeft die oven zijn warmte van 200 graden. En dan gaat hij echt beginnen bakken. Maar als je dat voordien al zo voorverwarmen of zo, dan gaat dat bakken en dat brood zal niet meer, of dat deeg zal niet meer de kans hebben om te rijzen. Het zal, dus dat is wel belangrijk. De oven moet niet voorverwarmd worden. En nu gaan we verder met de pompoensoep vandaag. Pompoensoep met stukjes venkel, dus pompoen heel gezond, zegt Heilige Hildegard. Ik heb nu gekozen voor een butternut. Ik zal het eventjes afwassen, omdat butternut pompoen is eigenlijk een pompoen met een tamelijk lichte schil. En dat wil zeggen, het mag eigenlijk mee gekookt worden. Dat hangt ervan af. Het is te zien welke pompoen dat je hebt. Als je pompoen hebt met zwaardere schillen, is dat niet zo handig. Dus ik snij nu eventjes de kop eraf van de butternut. De butternut is dus zo de vorm. Onderaan wat dikker, bovenaan wat fijner. Het is ook in de vorm van een fles bijna. Dus het bovenste, daar zitten er zelfs geen zaadjes. Dus ik ga dat in verschillende stukken snijden. En zien van de zaadjes, dus de pitjes, die moeten eruit natuurlijk. Hè. Maar de pitten zijn zeer goed van de pompoen. Dus je kunt dat drogen. We gaan eerst een keer kijken. Hier zitten er echt heel weinig in. Dus dat is ideaal. Gaan we niet veel afval hebben daarvan. In andere pompoenen heb je meer pitten, hè. Zouden er ook wel moeten inzitten, maar ze zijn er dus toch niet veel. Ja, het zijn er toch in zitten. Hè. Dus ik snij die pompoen gewoon in stukken. Hè. Dat is natuurlijk een pompoen. Je moet altijd een goed mes hebben, want dat is een klein beetje hard. Maar kijk, de pitjes zitten in het midden. En dat is zeer goed. Dan gaan we die pitten daaruit halen. En gewoon op een bord leggen. Dus ook niet op de verwarming of zo. En je laat dat aan de lucht drogen. Hè. Laat die pitten drogen. En dat is goed, want als ze droog zijn, kun je die harde pel daaraf krijgen. Dus ik zou dat nu niet verder hier gebruiken. Ik zou dat er gewoon uithalen. En dan dus heb je de pitten van de pompoen. Dus niet alleen van de butternut, andere pompoenen. Ik heb ze hier nu gewoon op een bord gelegd. Maar er zitten dan nog stukjes pompoenvlees bij. Maar als dat droogt, kun je dat helemaal gemakkelijk daaruit halen. Dus je laat dat mooi enkele dagen of zelfs een week, maar niet op de chauffage, gewoon een bord en gewoon in je keuken zetten, dat drogen. En dan moet die harde schil daaraf en dan krijg je eigenlijk het binnenste, dat zijn de groene pompoenpitten, die kun je opeten. Je kunt dat gebruiken als een soort snack bij aperitief of je kunt dat ook bijvoorbeeld in vegetarische gerechten, dat zullen we ook nog maken, je kunt dat daarvoor gebruiken, dus de pompoenpitjes. Pompoenpitten, dat bevat heel veel zink. Zink is het mineraal dat heel belangrijk is voor mannen, voor de prostaat. Want in de Oostbloklanden, daar hebben de mannen zo de gewoonte van op die pompoenpitten te kauwen. En daar blijkt dat er heel veel minder problemen zijn met prostaat. Hè. Dus in plaats van kauwgom of andere dingen, kun je wel zo die pompoenpitten gebruiken. En nu zal ik die butternut, die pompoen, eigenlijk een beetje verder snijden in kleinere stukken. Maar ik zal die niet schillen. omdat de pel redelijk zacht is en dat kookt gemakkelijk. Dus dat is eigenlijk een voordeel. En dat bevat dan ook allemaal heel veel vezels. En ik zal een pot opzetten met zeker met 2 liter water. Hè. Want je gaat dat zien als je dat kookt. Dat is goed en je mixt dat. Maar als je dat dan bijvoorbeeld te veel soep nog hebt en je zet dat in je koelkast. Hè, als dat afgekoeld is, dan ga je zien de volgende dag is dat helemaal ingedikt. Dat is ingedikt. Dan ga je weer moeten water toevoegen. Dus ik kan dat hier in stukken snijden. Dat is gemakkelijk. Ik heb de butternut gekozen, omdat dat nu wel een heel gemakkelijke pompoen is. Ik doe dat hier in een pot waar ik 2 liter water in doe. Dus de gewone kookpot, 2 liter water, mag zelfs iets meer. Mag meer zijn ook. Als je die soep gaat mixen en gebruikt die direct, is die nog vloeibaar genoeg. Maar als dat al een dag in de koelkast gestaan heeft, dan is dat zo helemaal ingedikt. Dan heb je eigenlijk zo'n beetje pompoenpuree. Dus we gaan de pompoen soep maken, maar ook met venkel. Dan heb je zo een combinatie van zoet en dan toch wel wat pittiger van die venkel. Hè. Dus dat zijn de 2 hele goede groenten dat Hildegard aanraadt om te gebruiken. Dus die pompoen moet niet te klein stukken. Ik zal in feite het vuur al aanzetten. Ik zal dat laten garen. Ik zal dat water al laten warm worden, terwijl ik dus verder snij. En als je natuurlijk de soep helemaal mixt, we gaan dus mixen, maar ik zal ook van de venkel enkele stukjes overhouden, omdat als je iets eet waar dat er nog stukjes in zitten dat je moet bijten, dat is zeer meer verzadigend. Als je alles neemt gewoon om te drinken, kunt dat vlug opeten en dat verzadigt minder. Dus het is altijd beter dat je ook nog zo'n beetje een beet hebt eigenlijk in je soep. Hè. Dus, nu ben ik nog bezig met die pompoen. Die doen we dan in de pot en dan zal ik aan de venkel beginnen. Dus de combinatie venkel, pompoen en dan natuurlijk ook nog kruiden. Wat zal ik daarin doen? Gewoon steenzout, een beetje bertram. Dat is de klassiekere, dat is het kruid dat maakt dat alle voedingsstoffen in de darm opgenomen worden, die de darm heel zachtjes reinigt. Maar vooral het grote belang van de bertram is dat de voedingsstoffen, hetgeen dat je dus werkelijk eet, dat dat ook werkelijk in je bloedbaan terechtkomt. Hè? Want het is altijd belangrijk, hetgeen dat je doet, dat de voeding opgenomen wordt. En dat maakt, als je bertram bijvoegt, dat ook de andere voedingsstoffen uit je groenten en alles wat je eet, werkelijk door het lichaam opgenomen worden. Dus nu zit pompoen in het water, in de kookpot, en ik zal beginnen met de venkel. Ik zal dus de venkel gewoon meekoken met de pompoen. Ik zal eerst die venkel afspoelen, maar ik gebruik dus altijd biologische groenten, ofwel de groenten uit eigen tuin, of de groenten die ik koop zijn biologisch. Dat wil zeggen, er zitten dus al geen pesticiden extra opgespoten. Hè. Dus die venkel mag nu ook in stukken gesneden worden. We gaan dat zo doen, hè. Dus het groene beetje eraf. Die venkelknol, hè. Dus als dat een verse venkelknol is, dan is dat wel zeer knapperig. En dat heeft natuurlijk een klein beetje ook een anijssmaak. Als je nu zou zeggen, ik ben helemaal niet voor die anijssmaak, dan kan je die anijssmaak daaruit krijgen, maar dan moet je die venkel wel apart koken. Dus niet met de pompoen mee. Je kookt de venkel apart en je giet dat kookwater af. En dan pas de venkel gebruiken. Hè. Dus de venkel dan weer bijvoorbeeld bij die pompoensoep doen. Maar als je het kookwater afgiet, hè, dus, en zelfs, misschien zelfs een tweede keer kookt de venkel, dan gaat die grote anijs, of die sterke anijssmaak zal daaruit zijn. Niet iedereen houdt daarvan, hè, van de anijssmaak. Maar als je dat natuurlijk ook in die pompoensoep, dat zal de 2 smaken zullen elkaar milderen. Hè. Het zoete van de pompoen gaat een klein beetje weg door de venkel. En door de pompoen zelf zal je ook minder die anijssmaak hebben. Nu, er zijn mensen die dat misschien heel goed vinden ook, maar sommigen houden daar niet van. Dus ik doe dat in tamelijk grove stukken hoor. Dat hoeft niet helemaal fijn gesneden te zijn. En meestal als ik kook, wat ik niet doe bijvoorbeeld, is eerst een hele berg pompoen snijden en dan een hele berg venkel snijden en dan een grote pot water opzetten. Wel, dat gaat allemaal heel lang duren. Hè. Ik leer dat ook bij mijn leerlingen. Ik zeg, zet dat water al op. Begin eraan en steek onmiddellijk al die stukken pompoen erin en de stukken venkel erbij. Dan ga je veel meer en veel vlugger die soep hebben dan dat je bergen venkel. Hè. Maar mijn leerlingen willen ook niet altijd mij geloven. Hè. Dus ze mogen dat allemaal nemen hè, bij mij uit de kast. We gaan dit en dat. Dan zeg ik, neem kleine potten. Hè. En we gaan, zelfs als we kleine potten hebben en we mixen, dan kunnen we dat direct ook op tafel zetten. Dan kan iedereen eten. Dan zijn er die dan toch een grote pot uithalen en die zeggen, kijk, dat kan daar allemaal in. Ik zeg, ja, dat kan daar allemaal in. Maar dat zal enorm lang duren voordat dat allemaal klaar is. Hè. Maar ja, de mensen mogen wel een beetje vrij werken bij mij. Dus dan is dat ook ergens iets dat ze leren. Hè, dat allee, wij werken hier niet voor eigenlijk hele grote groepen. Hè. De groepen die bij mij komen, als het is normaal, laten we zeggen, 20 man. Hè. Dus met het jubileum van 30 jaar, daar waren er hier wel 35, maar dan had ik ook gekookt voor hen. Maar als het normaal is dat de mensen moeten koken, zijn we eigenlijk in een groep van een 20, 25. En dan lukt dat zeer goed. Hè. Dan werken we in groepjes. En iedereen helpt elkaar. Hè.
En is dat op regelmatige basis?
Die... Regelmatige basis, zeker altijd. In het voorjaar hebben we de vastencursus. En in het najaar heb ik altijd ook de kookcursus. Maar dat gebeurt ook dat er soms groepen zijn of mensen of verenigingen die eigenlijk willen of vragen dat ik dat voor hun vereniging doe. En dan kan dat ook. Hè. Die komen dan automatisch met een aantal mensen. En dan kan dat zo een beetje op maat gemaakt worden voor hen ook. Nu ben ik bezig met die kleine venkelpijpjes, dus die stokjes, dus ook fijn te snijden. Dus de knol en dan het groen eraan. Ja, ja, als je een groep hebt, dan kan ik dat ook doen. Ik heb dat hier al verschillende keren gehad. Vroeger ook was er hier een groep vanuit Rijssel die kwam, of een groep uit Nederland. Dat zijn de mensen die elkaar goed kennen. En dan stellen we daar ook een programma op, hè. Dus dat kan ook, hè. Maar voor mijzelf, voor de cursussen, zijn meestal voorjaar en najaar. Zo, ik steek dat hier allemaal in de pot. Voilà, ik steek dat allemaal goed. Het vuur goed hard laten koken. Dus laten deksel erop. En dan gaan we ook natuurlijk de kruiden gaan gebruiken. Hè. De kruiden dus, zoals ik gezegd heb, steenzout. Dus dat is het zout. Je mag altijd een beetje zouten. Dus het is niet bij haar een rage van je mag geen zout of je mag geen suiker of je mag geen vet. Alles bij de hele Hildegard komt er eigenlijk op aan. De juiste maat. Dus je mag het allemaal gebruiken als het de goede producten zijn, maar in de juiste maat. En de juiste maat moet je ook zelf leren bepalen. Dus niet altijd alles wat dat gezegd mag, zoveel gram, zoveel gram. Probeer dus ook altijd als je kookt proeven. Je proeft dan zelf ook, hé, is dat genoeg gekruid? Ofwel is er iemand in je gezin die zegt, nee, dat moet meer gekruid zijn. Maar ook niet een hoeveelheid van kruiden. Dus altijd een paar ingrediënten. Wat heb ik nu als ingrediënten voor die soep? Nu heb ik in feite pompoen. Ik heb venkel. Dat zijn dus de twee hoofdingrediënten. Natuurlijk ook water, want je moet het in water koken. En dan zal ik kruiden en heb ik me beperkt in feite tot... wat heb ik erop gezet op mijn recept? Een beetje bertram, dat mag er altijd in. Ik zal dat ook doen. Ik zal even een keer kijken, maar dat mijn bertram staat daar. Dan heb ik nootmuskaat. En dan witte peper, zegt Hildegard, en een beetje zout. En ik zal nu ook een keer zeggen wat ze daarvan zegt. Ik heb het opgeschreven, dus allemaal. Eventjes kijken op de bladzijde waar dat die uitleg staat. Bijvoorbeeld van de bertram. Ik zal dat eventjes bij me nemen en het ook lezen. Ik heb het opgeschreven. Dan hoor je het goed. Eventjes kijken naar de juiste bladzijden. Dat zal bladzijde 12 zijn. Hier zijn we er. Ik zie hier ook bijvoorbeeld staan in mijn boek bonenkruid. Dus als je boontjes of groene boontjes klaarmaakt, mag je daar ook een beetje bonenkruid in doen. Dus ik zal eerst beginnen met de bertram. Het is haar belangrijk kruid. En wat zegt de heilige Hildegard daarvan? De bertram is van een gematigde en wat droge warmte. Dat geeft ze meestal aan. Ze geeft de voedingsstoffen aan. Dus de viriditas is belangrijk bij haar. Dus de groenkracht, de kracht die erin zit. De subtiliteit, dat wil zeggen de echte eigenheid van de planten. Dus niet alleen de vitaminen uithaalt of zo, maar eigenlijk echt het eigen. Dat is eigenlijk zo, de subtiliteit is bijna like de DNA van de plant. En dan beschrijft ze die plant meestal ook, is dat vochtig, is dat warm, is dat droog. Dus ze zegt van de bertram, dat is van een gematigde en droge warmte. En deze juiste mengeling is zuiver en geeft een goede frisheid in zich. Voor een gezonde mens is het goed om Bertram te eten, omdat Bertram het vuil in hem mindert, het goede bloed in hem vermeerdert en hem een goed verstand geeft. Maar ook de zieke komt op krachten door het eten van Bertram. Bertram zorgt voor een goede vertering, vermindert het slijm in het hoofd, maakt goede sappen aan en zorgt voor klare ogen. Bertram, droogweg gegeten of verwerkt in spijzen, is nuttig en goed, zowel voor zieken als gezonden. De Bertram verdrijft ziekte en behoedt voor ziekte. Bij het eten wekt Bertram vochtigheid en speeksel op, daardoor worden slechte sappen afgescheiden en wordt de gezondheid teruggegeven. Als ze begint met heel te hard, moet dat ook een beetje gewoon worden, want ze heeft zo'n speciale manier om dat uit te leggen. Maar het klopt eigenlijk wel hoor, de dokters kunnen dat ook begrijpen, dus het lichaam bestaat ook uit een soort saphuishouding, hè. En dan moet je natuurlijk maken dat je de juiste sappen hebt, en als de juiste sappen in je lichaam in balans zijn, dan zal je ook gezond voelen en ook gezond zijn. En bij haar gaat het ook altijd samen, niet alleen de gezondheid van het lichaam, maar als dat lichaam gezond is en die lever is niet belast, dan geeft dat een vreugde in uw geest. Bij haar gaat dat samen, het is niet alleen van dat is hier gezond, dat mag je eten, maar als het gezond is voor het lichaam, gaat ze daar heel dikwijls ook de geest bij betrekken eigenlijk. Hè. Dus het is bij haar altijd een compleet plaatje. En ik zal eens eventjes verder kijken hier. Ik dacht, die nootmuskaat, dat op bladzijde 12 zou staan. Van nootmuskaat, dat gaan we er ook straks toevoegen. Dus je mag dat nadien toevoegen, maar je mag dat ook al toevoegen terwijl je aan het koken bent. Ik zal er straks een klein beetje bijvoegen. Hè. Van de nootmuskaat, zegt ze, maar daar mag je allemaal niet te veel van gebruiken. Hè. Dat moet ik altijd ook zeggen tegen mijn leerlingen. Dus zij zien die pot galhans staan of muskaat en zij hebben zo ergens misschien een klein beetje een vooroordeel van dat zijn kruiden, dat werkt toch niet. Maar dat is niet waar. De kruiden werken zeer goed, maar altijd in minimale hoeveelheden. Je gaat dat zien ook in bereidingen dat ze andere dranken dat ze maakt. Waar dat ze soms zeggen, die planten, daar moet je inderdaad voor opletten. Hè, want daar mag je niet te veel van nemen. Dat is altijd een minimale hoeveelheid. En het is ook altijd belangrijk, als je dus dat eten klaarmaakt, dat je begint met een beetje te kruiden. Een beetje zout, een beetje peper. En dan proef je, en je kunt er altijd nog bij doen. Het is niet de bedoeling van echt dat te gaan overkruiden, zodanig dat je eten eigenlijk echt pikant en gekruid smaakt, dat hoeft niet. Kleine beetjes, het is altijd beter van alle dagen een klein beetje daarvan te gebruiken dan van in ene keer de zaterdag veel en dan weer 3 weken niks. Want als je dat doet en je gebruikt heel veel van die kruiden, dan is dat inderdaad schadelijk. Hè? Dus ze zeggen dat ook, hè? De schadelijkheid zit heel dikwijls in de hoeveelheid, hè? Of in de concentratie. Dus van nootmuskaat, zegt ze, het heeft een grote warmte in zich en zijn kracht is fijn afgestemd. Als een mens muskaatnoot eet of nootmuskaat, opent het zijn hart, het reinigt zijn geest en het geeft hem een goed verstand. En dat is natuurlijk ook een van de ingrediënten, dat zal ik ook nog wel eens maken in een van de cursussen of in een van de kooklessen. De kruidenmengeling van de nootmuskaat, de kaneel en de kruidnagel in koekjes bedaart de bitterheid van hart en gemoed, geeft een klare stem, vermindert alle schadelijke sappen, geeft het bloed een goede samenstelling en verhoogt het prestatieniveau. Dus wat wil dat zeggen? Als je bijvoorbeeld gaat rijden met een auto of zo en dan niet een hongergevoel laten opkomen of dan niet vlug ergens iets gaan eten die vet is en slecht, maar misschien zo'n kruidenkoekje mee hebben, dat is dan de verhouding is dus 45% nootmuskaat, evenveel kaneel en dan een heel beetje, klein beetje kruidnagel. Dat is 45, 45 en 10. Dus de kruidnagel is ook heel sterk. Dat moet je zeker niet in overdrijven. Ik ben nu eventjes weg van die soep, omdat ik dat hier nu zie staan, die nootmuskaat. Dat komt dan straks, dat komt later nog wel van pas. Maar hoe moet je dat nu doen? Wat is 45% en 45%? Als ik bijvoorbeeld zulke koekjes zou bakken, dan bijvoorbeeld met een deeg van koekje, ga ik dan nemen? Ik ga dan een koffielepeltje nemen van de muskaat, een koffielepeltje van de kaneel en dan zal ik een mespuntje nemen van de kruidnagel. En als je dat dan vermengt in een deeg, is dat niet overheersend. Hè? Dus dat is, je proeft wel die smaak van die kruiden, maar niet overheersend. Ik zelf eet niet graag koekjes of alles waar dat echt heel prominent aanwezig is, want ik vind, dat steekt na een paar keer tegen. Dat is, maar als dat heel lichtjes is, en zo de lichte toets is erin, dan is dat aangenaam. Je herkent die kruiden daarin, maar het is niet overheersen. Dus ik zal nu voortdoen met intussen met mijn soep. Die soep is hier intussen al goed... het wordt allemaal warm. Ik zal een klein beetje kruiden. Dat wil zeggen, ik zal mijn koffielepel nemen. Voor die hoeveelheid dat ik hier nu heb. Want dat is toch al een hele kom soep. Dat zal ik toch... Drie koffielepeltjes steenzout in doen. Dat zal zeker nog niet te veel zijn, hoor. En dan zal ik daar ook een koffielepeltje of twee nootmuskaat. Maar je mag dat dus doen zoals je dat zelf wil, hè. Dat is eigenlijk nog maar het beginnen van het kruiden. Nootmuskaat moet je ook wel wat opletten, want natuurlijk, dat smaakt door, hè. Nootmuskaat, dus moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Ik doe dat nu met nootmuskaat die gemalen is. Je mag natuurlijk ook de nootmuskaat nemen en dan zo een beetje raspen. Dat gaat ook. Dan zal ik daar nog een paar snuifjes witte peper aan toevoegen. Zo een paar keer strooien. En dan heb ik mijn bertram. En mijn bertram mag misschien wel iets meer gaan. Want in feite smaakt dat niet goed door. De bertram is zacht van smaak. Hè, maar moet er toch in voor uw gezondheid. En daar zal ik dan toch wel... drie een beetje opgehoopte lepels of koffielepeltjes zijn door bertram bijvoegen. Dus dan heb je al, dan ben je al goed op weg. Hè.
En witte peper en nootmuskaat zijn dingen die je in de gewone supermarkt kan vinden?
Krijgen. Ja.
Maar bertram heb ik...
Bertram niet. Hè. Bertram, dat zou toch wel in de speciaalzaak moeten. Hè. Dus de spelboutique in Bergen. Of als je op reis gaat naar Duitsland of je zit in Bingen of zo. Van als je Duitsland Oostenrijk hebt, daar heb je heel, heel veel keuze. Dan heb je heel veel ambachtelijke bakkers die dat gebruiken. Dan heb je winkels die gespecialiseerd zijn. Dat is echt moeite als je zeker... Je mag zeggen Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk. Als je daar op reis bent en bent in een stad of zo, kijk maar rond, je gaat dat vinden. Hè. Dus heel gemakkelijk, daar kan je ook al een kleine voorraad mee doen. En anders inderdaad de muskaat en de witte peper. En steenzout in feite ook, hoor. Want als je naar de natuurwinkel gaat, dus daar hebben ze ook steenzout. Dus je hebt het zeezout en steenzout. Daar vind je steenzout. De bertram niet. De bertram zal dan eerder in de gespecialiseerde winkel zijn. En die neem je dan voldoende mee, zodanig dat je dat alle dagen kan gebruiken. Hè. Ik zal dan nu hier alles door elkaar roeren. Voilà. In die soep gaan dan nog een klein beetje laten doorkoken. En dan zal ik hetgene dat er alleen nog moet gebeuren, is dat je daar dan de mixer in zet. Dus de mixer in zet. Maar wat ga ik nu doen? Omdat ik zie, dus de venkelstukjes zijn al min of meer gekookt. En ik zal daar een paar venkelstukjes uithalen voordat de soep gemixt wordt. En dan kun je dat dan nadien daar weer bijvoegen. En dan heb je zo... die beet in je soep, dan is niet allemaal gemixt. Hè. Dus ik zal er daar een paar uithalen. En die kan ik dan, als de soep gemixt is, daar weer bijvoegen. Hè. Ik haal ze er nu gewoon uit. En als de soep gemixt is, dan voegen we dat daar weer bij. Dus dat is eigenlijk heel eenvoudig. Hè. Dus het enige wat dat nu nog, als de soep helemaal gaar is, hè, dus als de groenten gaar zijn, dan ga je daar met je mixer door. En ofwel doe je dan nog zoals vroeger met de roerzeef. Dan heb je die soep is klaar. En wat dat Hildegard ook altijd zegt is, als je begint met een maaltijd, begint met iets warms. Nooit koud als eerste op je maag. Hè. Dus ook 's morgens niet. Begin met bijvoorbeeld een warme speldbrei. Als je 's middags eet of 's avonds eet, begint met een goede warme soep. Dus altijd de maag opwarmen en niet koude slaatjes of eten dat rauw is. Hè, dat is ook niet goed voor je maag. Hetgeen dat gekookt is, verteert beter. Want Hildegard zegt, als dat gekookt is, het gekookte is eigenlijk al een beetje voorverteerd. Als je slaapt, daar moet je dan ook altijd olie, azijn bij doen. Zodanig dat die sla, je gaat dat ook zien, hè, als je dat op sla doet, die sla haal ik een beetje verwelken, hè. Als je daar olie en azijn op doet. Wel, dat is ook eigenlijk al een proces waardoor dat voorgekookt wordt. Ze noemt dat gebeitst. Dus ofwel kook je het met vuur, dan is al het eerste stuk van het verteringsproces. Ofwel ga je het bewerken met olie, azijn, met een beetje zout, zodanig dat dat niet meer rauw is en niet meer agressief in je maag is. Hè. Want alles wat je daar rauw in steekt, die maag moet dat op temperatuur brengen, die maag moet dat helemaal verwerken, heel dat spijsverteringssysteem belast je in feite. Hè. Dus we hadden vroeger had soms ideeën, dat moet voor de vitamine, dat moet allemaal rauw zijn. Nee, zeg Hildegard, het is belangrijk, de subtiliteit van de plant en van de groenten dat je eet. Ik zal dat nu eventjes met de mixer, ik zal mijn vuur uitzetten en ik zal er eventjes met de mixer in gaan. En dan mogen we wel zeggen dat, dat de soep klaar is. Hè. Dus je ziet, eigenlijk is het allemaal niet...
Wat me opvalt, als ik denk aan soep, ik zou altijd denken aan bouillon, dat je erbij doet. En hier is dat eigenlijk niet zo.
Je kunt daar natuurlijk altijd een bouillonblokje bij doen. Dat kan, hè, want het zit daar natuurlijk van alles in bouillon. Het hoeft niet altijd, je mag dat natuurlijk doen. Hè. Als je wilt een bouillonblokje bij doen, of je wilt de kippenbouillon. Of natuurlijk, je moet opletten, bouillonblokjes, dan is het beter ook dat je zelf je bouillon kan maken. Of dat je de been eraf kookt. Ik ga nu eventjes kijken hier hoe dat we dat gaan doen. Dus ik ga eventjes mixen. Voilà. Maar dat zal ik nu beëindigen. En daarmee ook de uitzending beëindigen. Dus van deze...
Ja, het begint hier al goed te ruiken. Zowel naar het brood als naar de soep. Dus,
Voilà, dat zal tot een volgende keer zijn.
Dank u.